Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Normaal schrijft hij over onderwerpen als racisme op de woningmarkt of armoede, over jihadisten en hun families of over criminaliteit. Vaak gaat het over diversiteit. 6 jaar geleden won hij de VPRO Bagagedrager, een prijs voor jonge reisschrijvers. Hij is Turk en hij is Nederlander. Tot voor kort dan, want hij besloot zijn Turkse paspoort in te leveren. Waarom? Daarover schrijft hij deze week in De Groene. Rasit Elibol. Dag Rasit.
Dankjewel Kees.
Ja, daar zit je dan hè.
Daar zitten we dan, toch.
Je had enige schroom om hierover in de podcast te spreken.
Ja.
Hoe komt dat?
Het format van een radiogesprek of een podcastgesprek is dat je een hapklare zin antwoord geeft op vragen die worden gesteld. Ja. En dat is bij dit onderwerp gewoon heel lastig, omdat ik, het is in mijn hoofd zeg maar, het is iets wat ik al mijn hele leven meedraag, zeg maar, deze thematiek. En dan is het gewoon moeilijk om er over te praten. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, ik schrijf er liever over dan dat ik erover praat. Zelfs mijn vriendin, toch degene die mij misschien wel het best kent, die zei toen ze dit stuk had gelezen van, hey, er staan ook voor mij nog allemaal dingen in waarvan ik niet wist dat je daarmee worstelde of dat dat nog een punt voor je was.
Ja, nee, ik snap het. Is dat ook de bijna klassieke gêne van een journalist om over zichzelf te schrijven?
Ja, natuurlijk. Dat speelt natuurlijk ook mee. Het is al lastig om over jezelf te schrijven. En dan is dit ook nog een onderwerp wat super persoonlijk is, wat niet alleen mezelf aangaat, maar ook mijn familie, mijn kinderen, weet ik het, alles erop en eraan. Dus dat maakt het inderdaad nog lastiger om erover te spreken. Maar aan de andere kant weet ik ook dat ik af en toe in de podcast moet verschijnen en jij hebt mij overgaat om dit te doen, maar ik doe het niet met tegenzin.
Nee, nou, dat is mooi. Nou, je hebt het ook niet met tegenzin opgeschreven, denk ik, want het zijn 11 prachtige scènes geworden die op zich een heel mooi beeld geven van, nou ja, je zegt zelf al, zelfs voor je vriendin zitten er nog nieuwe dingen in van de worsteling,
ja.
Van jouw worsteling.
Ja.
Waar gaat het over, in essentie? Over identiteit.
Ja.
Wie ben jij?
Ja.
Wie ben ik? En in mijn geval is dat nou ja, soms ook wel moeilijk, maar ik ben een witte Nederlander. Daar zijn er een heleboel van. En wie ben jij?
Ik ben kind van Turkse migranten. Zelf wel hier geboren. Dus vanwege het land van mijn ouders gezegend met dubbele nationaliteit.
Omdat je uit Turkse ouders geboren bent?
Omdat ik uit Turkse ouders geboren ben, maar wel in Nederland. Ja. Dus,
ben je dan automatisch Turk en Nederlander?
Ja.
En waar ben je geboren?
Ik ben in Zaandam geboren, ja. Mijn opa die is eerst naar Nederland gekomen. Maar in tegenstelling tot heel veel Turkse migranten is hij in 1984 teruggegaan. Met eigenlijk de hele familie.
Hoe lang was hij toen hier?
Volgens mij ruim 10 jaar. Ja.
wat oorspronkelijk het idee was?
Wat eigenlijk van iedereen het idee was.
Ja.
Ik ga naar Europa geld verdienen en dan ga ik terug om het geld te investeren, om daar in ieder geval iets mee te doen. En mijn opa heeft dat ook gedaan, alleen mijn ouders zijn als enige van de hele familie hier gebleven.
Oké.
Okay. Ja. Ik zou zeggen dat we niet uit een gemiddeld Turks gezin komen. We zijn bijvoorbeeld niet gelovig. Mijn vader is een oude communist. Dus die is in 1980 naar Nederland gekomen in de tijd dat in Turkije een coup was. Dus dat is een beetje mijn achtergrond.
Je bent ook links opgevoed?
Ja, zeker. Ik ging al in de kinderwagen mee naar allemaal demonstraties en dat soort dingen. Ja.
En je hebt je daar ben je bij gebleven. Soms zet je je af tegen je vader. Maar...
Ja, dat heb ik me wel tegen af. Ik bedoel, ik ben niet heel lang niet zo links als mijn vader is.
Ja.
Nee. Nee, ik heb niet alle boeken van Marx en dat soort figuren gelezen.
Ha.
En mijn vader wel. Dat leest hij nog steeds. En die is wel zelf ook al wat milder geworden, maar die is nog wel vrij links, ja.
Oké, je bent geboren in Zaanstad.
Ja.
Tot hoe lang heb je daar gewoond?
Ik woon er nu nog steeds, ja. Ik heb wel een paar jaar hier in Amsterdam gewoond, maar ik heb in principe het grootste deel van mijn leven rond de Zaan gewoond.
Oké. Ja. En tot wanneer ben je weggegaan? Woon je nog bij je ouders?
Nee. Nee, Kees, ik ben 36. Ik heb een gezin. En, nee, ik heb 21ste of zo uit huis gegaan naar Amsterdam. Hier een tijd gewoond. Alleen met vrienden. En nu sinds een jaar of 4 of zo weer terug in Zaandam. Ja.
Ik ga je vragen om, als je dat wil, een stukje voor te lezen. Scène 4, ik heb hem aangestreept. Lees hem mooi langzaam voor als je wil.
De telefoon gaat. Het is je opa vanuit het kutland en hij zegt dat oma graag je stem wil horen. Hoe het gaat, wil ze weten. En omdat ze het antwoord niet meteen hoort, praat je harder en harder en daarna neemt zij het weer over. Ze zegt dat ze je zo gemist heeft. Wanneer kom je langs? Dat ze dan veel gaat zoenen. Dat ze spuug op je gaat smeren tegen het boze oog. Een onderling grapje dat jullie maken sinds je je kunt herinneren. En jij zegt dat je haar ook zo hebt gemist. En je rekent dan uit dat jullie elkaar al 7 jaar niet hebben gezien. Ze is nu 85, 86. Je weet het niet precies. Maar als je informeert naar gezondheid, zegt ze... Maak je geen zorgen, jongen. Ik ga niet dood zonder jou hier te zien.
Dat emotioneert je, dat laatste? Slokje water.
Ja, omdat ik mijn oma mis. Ik heb haar al lang niet gezien. Ze is oud. Ze kan, ze heeft niet heel lang meer.
De vraag is, wanneer ga je er weer naartoe?
Dat is de vraag.
Het is maar één scène. In totaal zijn er 11. Maar dit geeft aan dat je met draadjes met Turkije verbonden bent. Dit trekt.
Ja, klopt.
Maar kun je wel naar Turkije eigenlijk?
dat is ook wel een van de redenen dat ik mijn paspoort heb opgegeven, mijn Turkse nationaliteit. Zoals je ongetwijfeld weet, is het voor journalisten niet een heel fijn land omheen te gaan. Ik heb zelf stukken geschreven en onderzoek gedaan waar ze daar ook niet heel blij mee waren. Of in ieder geval Turkse Nederlanders, die waren daar niet blij mee. Die hebben me aangegeven, je had een tijdje zo'n kliklijn.
Kliklijn?
Ja. Je had de kliklijn, dat was in het leven geroepen door de Turkse staat.
Oké.
En mensen die een mening hadden die ze niet beviel of die zich op sociale media uitspraken tegen Turkije, die moesten worden aangegeven.
Oké, en dan?
We hebben het aan Ebru Umar kunnen zien, de oud-columnist van Metro. Die had toen landarrest, die was in Turkije, die was ook aangegeven en die mocht het land toen een tijd niet uit. Die was in Turkije opgepakt en die mocht toen het land niet uit. En als je geen Turkse nationaliteit hebt, is dat toch wat moeilijker. Omdat als je daar bent met een Turks paspoort, dan zien ze je toch als een eigen onderdaan. En dan kunnen ze doen met je wat ze willen. En als je alleen een Nederlands paspoort hebt, dan is dat iets moeilijker.
Oké, dus dat maakt het juist veiliger.
Ja.
Wanneer ga je weer?
Ik zou eigenlijk in mei gaan. Dus eigenlijk vlak nadat ik hoorde dat ik zelf geen Turk meer ben, dat mijn aanvraag om mijn paspoort in te leveren goedgekeurd was, hadden we tickets geboekt. Ja. Ook omdat mijn ouders dit jaar 40 jaar getrouwd zijn, zouden we met z'n allen daar vieren, maar dat ging allemaal niet door de coronacrisis.
Ja. Oké, maar je durft het dus nu wel weer aan.
Ja.
Terug naar de identiteit. Je bent dus Nederlander.
Ja.
Hoe voelt dat voor jou? Wat ben jij het meest?
Ik heb mezelf eigenlijk altijd Nederlander gevoeld. Ik heb me ook altijd wel een beetje afgezet tegen mijn Turkse afkomst als kind al.
In jouw gezin?
Nou ja, gewoon ik wilde er gewoon niet zoveel mee te maken hebben. Ik ging het liefst niet mee als we daarheen op vakantie gingen. In tegenstelling tot heel veel vrienden was ik bijvoorbeeld, bij iets banaals als voetbal, was ik altijd gewoon voor Nederland, niet voor Turkije.
Daar zit de emotie, hè?
Ja, precies. Ja. Dus ik heb mezelf altijd wel als Nederlander gezien. Alleen ben ik natuurlijk allebei geweest, of in ieder geval werd ik ook gezien als Turk.
Ja, als jij het al niet wilde zien, dan werd het je wel ingevreven.
Juist. Ja, zeker.
Geef eens voorbeelden.
Dat een van de dingen die ik opschrijf is ook dat een buurman had die als de bal tegen zijn auto kwam, ons schopte en zei, rot op naar je eigen land, vieze Turk. Maar goed, ja, dit zijn honderden voorbeelden. Als je mij op straat zet nu en je vraagt aan 10 mensen wie is dat, dan zeggen er 9 van de 10 niet, dat is een Nederlandse man. Toch?
Nu zat te praten erover na te denken, maar grote kans dat. Ja.
Ja, jij kent me een beetje, weet, dus misschien dat jij er anders over denkt, maar als je me helemaal niet zou kennen, dan. Ik zie er ook anders uit.
Ja, weet je wel. Nee, in het begin zeg je, zet ik me er eigenlijk tegen af. Dus als je met je ouders op vakantie ging naar Turkije, dan vond je daar niks aan?
Nee. Nee. Ik wilde er gewoon niet veel mee te maken hebben. Ik schaamde me ook dat mijn ouders slecht Nederlands spraken. Dat ik mee moest naar de dokter om te vertalen, dat soort dingen.
Is er een soort handicap dan iets extra's?
Ja, zeker. En er kwam ook nog eens omdat we uit een wat atypisch gezin komen. Dus dat we door een groot deel van de Turks gemeenschap ook niet echt werden geaccepteerd als een van de gemeenschap.
Want linkse Turk.
En niet gelovig vooral.
Oh ja.
Mijn moeder droeg geen hoofddoek. Sterker nog, ze zat wel eens in een badpak op het balkon als wij in een badje aan het zwemmen waren. Ze dronk wel eens een biertje of een wijntje. Ze rookte. Ze studeerde. Ze werkte. Dat waren allemaal geen aanbevelingen.
Een hoer.
Ze was een hoer, ja.
Volgens
een buurvrouw.
Een buurvrouw met een hoofddoekje.
Ja.
Dus dat Turk zijn heeft eigenlijk van begin af aan nooit iets positiefs voor jou betekend.
Mm-hmm. Ik heb er inderdaad voor mijn gevoel als kind weinig voordelen aan. Tenminste, zo ervaar ik dat. Weinig.
Maar wat betekent dat naar je ouders toe? Je bent in principe solidair met je ouders.
Mm-hmm.
En dat zijn Turken.
Ja, dan scheelt het wel dat mijn ouders echt wars zijn van elke vorm van nationalisme. Ze hebben ook heel erg gestimuleerd om afstand te doen van mijn Turkse nationaliteit. Wat natuurlijk heel erg. Ja, zeker. Ja, dat schrijf ik ook op. Ja, die stonden te juichen toen ik uit de ambassade kwam. En ze belden van, hey, volgens mij is het allemaal goed gegaan. Stonden ze ook te juichen, ja.
Dat is ook typisch eigenlijk. Waarom juichten ze?
Nou, voor hun was het ook wel gewoon om praktische redenen. Dat ik daar gewoon heen kan en dat ik gewoon niet in dienst moet, want dat speelt ook nog mee. Daarom heb ik dat nu ook gedaan. In Turkije heb je dienstplicht.
Ja, dat was de aanleiding.
Dat was de directe aanleiding, ja.
Turkije heeft een dienstplicht. Ook al woon je in Nederland, dan moet je toch in dienst.
Ja, zeker.
En dienstweigeraars, daar heb ik ook wel eens verhalen over gelezen en gemaakt. Daar zijn ze niet blij. Dat is iets.
Daar zijn ze niet blij mee, nee. Ja, je mag het land niet in. En als je er wel in komt, moet je volgens mij eerst een gevangenisstraf uitzitten. Of in ieder geval... Daar zijn ze niet zo blij mee, nee.
Er zijn wel deserteurs op raadselachtige wijze om het leven gekomen.
Ook dat, ja, zeker.
Oké, dus de aanleiding was nu... maar wacht even, je bent 36. Dus moet je dan toch nog in dienst?
Ja, als je 18 bent... Ja. En als je dan studeert in Nederland of je werkt... Ja. Dan kan je een bewijs krijgen van de instelling waar je studeert. En dan krijg je uitstel tot je 38ste. Dus voor mijn 38ste moest ik dat regelen. Maar ze zijn ook wel zo slim dat als je dat een half jaar voordat je 38 wordt doet... dat ze dan de zaak traineren en dan moeilijk doen. Maar goed, daar was nu geen aanleiding toe.
Nee. Je hebt ook, als ik dat nu weet, ook wel weer vrij lang ermee gewacht... om geen Turk te willen zijn.
Mm-hmm.
Wat
hield
je tegen?
Nou, het is ook wel omdat het, zeg maar... Er was niet een directe aanleiding om het wel te doen. Het is ook niet zo dat ik... Het is best een emotioneel onderwerp voor mij, wat ik zeg. Dat merk je ook wel. Maar het is ook niet zo dat het mijn dagelijks leven dusdanig beïnvloedde... dat ik daar actie op wilde ondernemen.
Je had er geen last van?
Nee.
Of misschien was je er zo ook wel ergens een beetje toch aan gehecht?
Ja, dat merkte ik wel toen ik het uiteindelijk ging opzeggen... ik vertelde net al dat mijn ouders stonden te juichen en een collega was mee. Ik zal zijn naam niet noemen, want ik noem hem ook niet in het stuk. En hij vroeg toen we naar buiten kwamen van... hij merkte natuurlijk wel aan me dat ik aangedaan was... of dat ik in ieder geval minder blij reageerde dan bijvoorbeeld mijn ouders. Dus hij vroeg ook van hoe voel je nu? En ik kon oprecht niet zeggen dat ik heel opgelucht was of zo. Want het voelde toch... gek genoeg heel dubbel.
Ja.
Omdat ik toch, ik weet niet, ja, misschien het gevoel had dat ik de banden met het land helemaal afsnijd, ook voor mijn kinderen. Stel dat die wel, wat ik niet hoop, maar als die nou wel de behoefte hebben om zich heel erg Turks te voelen.
Ze zijn in Nederland geboren, ja. Ondanks dat jij Turkse nationaliteit hebt. En jouw vrouw of vriendin is ook Nederlandse nationaliteit?
Ja, die is...
Maar goed, ik kan me wel voorstellen, want je gooit toch ongevraagd een stukje van je identiteit weg.
Ja.
Ik hoef dat niet.
Nee, dat is waar. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen hoeveel daarna verandert. Ik bedoel, niemand die mij ziet denkt van, hij heeft zijn paspoort weggedaan. En volgens mij is je identiteit ook deels hoe mensen jou zien.
Dat gedeelte blijft hetzelfde, maar identiteit is ook hoe jij jezelf ziet.
Mm-hmm.
En jij hebt nu een band doorgesneden met een land waar je wel banden mee hebt.
Ja.
Dat doet toch pijn.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. En dat heeft me toch meer gedaan dan ik had verwacht. Misschien dat ik het daarom ook wel steeds heb uitgesteld.
Ja.
Je noemt het een kutland... Daar kan ik me alles bij voorstellen.
Zeker.
Stel dat het een heel mooi democratisch land was. Stel nou dat het een prachtig land was. Nou, dat is het misschien nog steeds. Mm-hmm. Maar dat het een bloeiende democratie was. Een land om trots op te zijn. Zou dat nog iets veranderen?
Nou, ik voelde me al niet echt heel Turks op het moment dat ik helemaal niet aan dit... bedoel, dat ik helemaal niet aan de politieke situatie daar dacht. Of dat ik daarbij stilstond. Of dat ik... ik ben hier ook echt geboren, ik ben ook een Nederlander. Dus
ja, maar toch denk ik dat jij het nieuws uit Turkije anders waarneemt dan dat ik dat doe.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik heb geen enkele band met Turkije, ik ben zelfs nog nooit geweest.
Ja.
Nee, dus dat bedoel ik, het is toch een deel van je identiteit.
Mm-hmm. En dat zal het ook wel blijven, ik bedoel, alleen de formele band is er niet meer. Ik krijg geen oproepen meer om te stemmen. Ik hoef me geen zorgen te maken over de dienstplicht. Ik hoef me geen zorgen te maken of Volgens mij, als ik Turk zou blijven, dan zouden mijn kinderen ook uiteindelijk automatisch een Turkse nationaliteit krijgen.
Erbij krijgen.
Ja, ja, ja,
maar toch weer even terug naar die vraag. Stel dat het een prachtig democratisch land was. Misschien wel leuker dan Nederland. Mm-hmm. Wat dan?
Ja, maar toch is het niet mijn land. Ik ben er een paar keer op vakantie geweest, op familiebezoek. Maar ik heb daar nooit gewoond. Ik heb daar... het is deels ook een prachtig land. Het is ook niet... de mensen die er nu aan de macht zijn, die verpest het land. En er is natuurlijk een heel deel van de bevolking die achter ze staat. Aan de andere kant, als ik kijk naar mijn neefjes en nichtjes in Turkije, en als ik dat afzet tegenover mij en mijn zus bijvoorbeeld, denk ik niet dat wij heel anders in het leven staan. Ik denk niet dat we per se heel andere waarden hebben. Het is ook niet dat ik alleen maar afstand nemen omdat het een kutland is, maar omdat ik gewoon voor Nederland kies. Ik ben hier, ik blijf hier. Mijn toekomst is hier. Die worsteling die ik heb gehad met tussen twee culturen zitten, tussen... Ik bedoel, niet weten. Als iemand vraagt, wat ben je, dat je daar al als puber niet echt antwoord op kan geven, dat wil ik gewoon niet. En dat wil ik ook niet voor mijn kinderen. En dat wil ik ook niet... Dus dat is het eigenlijk meer dan dat ik me afzet tegen een kutland.
En wat er gebeurt, ik weet dat van collega Sinan Kan van BNNVARA. Als je kritisch bent op Turkije als Turk, mm-hmm, dan krijg je ook een heleboel shit van de Turkse gemeenschap over je heen.
Ja.
Kun je daar ook over meepraten?
Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, ik weet zeker dat als dit stuk online komt, dat er niet alleen maar positieve reacties uit de Turkse gemeenschap komen. To put it mildly. Ja, ja. Nee, ik heb dat eerder ook wel gehad. Ik heb toen ik bij het Parool werkte een stuk gemaakt over pro-Erdogan media die gesubsidieerd. Het onderzoek bleek dus dat die gesubsidieerd werden door het stimuleringsfonds. En ik heb een keer onderzoek gedaan naar de Turkse premier destijds. Die had allemaal bedrijven hier in Nederland. Daar waren ze niet zo heel blij mee. Maar goed, ik heb ook wel eens opinierende stukken ook voor de Groene wel eens gemaakt. Waar er wel op werd gezegd dat ik een land verraden wel eens. Omdat ik, weet ik veel, was mijn moeder weer een hoer of zo. Weet ik het, zulke dat soort dingen.
Je doet er vrij gemakkelijk over.
Ja.
Kun je dat van je afschudden?
Nou, het is niet leuk. Ik bedoel, nee. Als je een stuk maakt, hoop je toch dat mensen er positief over zijn. Of in ieder geval, als ze kritiek hebben, prima, maar wel opbouwend of in ieder geval.
Maar hoe ga je ermee om? Ga jij nu niet kijken op Twitter?
Jawel. Ja, ik kan wel zeggen dat ik dat niet doe, maar dat doe ik wel.
Ga je mensen blokkeren?
Nee, nee. Ja, ik ben wel zo kinderachtig dat ik terugreageer en dan zeg je moeder is zelf een hoer of zo. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet... Ja, ja, ik reageer er soms op en meestal ook niet, hoor. Ja. Maar goed, het beïnvloedt niet wat ik doe. Anders had ik dit stuk ook niet gemaakt. Of in ieder geval anders gemaakt.
Ja, je steekt je nek uit ook.
Mm-hmm. Ja, en dat schrijf ik ook in het stuk. Ik bedoel, ik kan tenminste nog afstand doen van mijn Turkse nationaliteit. Er is ook een groep, bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders, die dat ook wel zou willen, maar... Ja, voor hun is dat onmogelijk. Je kan geen afstand doen voor je Marokkaanse nationaliteit bijvoorbeeld. Dus, ja.
Even weer naar jou.
Ja.
Identiteit. Je bent journalist geworden. Dat ben je al 7, 8, 9 jaar. Hoe lang ben je het al?
Ja, ik denk 1 jaar of 10 inmiddels.
Waarom ben je journalist geworden?
Ik denk in essentie omdat ik heel nieuwsgierig ben. Maar het was niet... Het was niet een droom of zo. Ik was eigenlijk best wel aan het niksen. Een beetje...
Na de middelbare school.
Tijdens de middelbare school al. Veel van school gewisseld. Verplicht, zal ik maar zeggen.
Je wilde niet deugen.
Ik wilde niet deugen, inderdaad. Tot ik wat...
Waarom wilde je niet deugen?
Ik denk dat... Waar we het nu over hebben, dat wel meegespeeld heeft. Maar goed, dat...
Toch die worsteling van wie ben ik?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja en toen eigenlijk per toeval ooit is ergens beland waar ik een cursus tv maken deed. En toen dacht ik, hé, misschien moet ik gaan studeren. En toen ben ik journalistiek gaan doen. En toen bleek dat ik schrijven eigenlijk veel leuker vond dan tv maken. Toen ben ik ook na een jaar studeren gestopt en had ik al heel veel werk.
Heb je een grote voorbeeld in de journalistiek? Waarom je het bent gaan doen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee, ik had wel... het is niet per se een voorbeeld, maar ik had wel... Ik zag wel dat bijvoorbeeld andere journalisten met een migratieachtergrond... dat werkte wel stimulerend. Als ik dan hun naam zag staan in een goede krant of in De Groene bijvoorbeeld.
Ken je Mehmet Ulker?
Heel goed zelfs. Ja, 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 vriend van mijn ouders.
Een Turkse journalist,
ja.
3 jaar geleden overleden.
Mm-hmm.
En als je nou iemand het woord nestbevuiler, ja.
Ja, ja, zeker. Ik heb over hem geschreven.
Oké.
Okay. Ja, toen hij overleed, in De Groene. Ja, dat was ook, bedoel, hij was van de vrienden van mijn ouders ook zo ongeveer de enige die niet in een fabriek werkte. Dus dat was op dat gebied sowieso inderdaad een voorbeeld. En ook wel iemand, zeker in het begin, met wie ik veel contact had. Toen ik zelf journalist werd.
Bij identiteit hoort ook, in alle gevallen is het een complex iets, maar in jouw geval is het zeker complex. Wat helpt is als je ergens bij hoort. Bij wie hoor jij het meeste? Als ik het zo vraag, wat is dan de eerste reactie? Wat is de groep waar jij het meeste bij thuis hoort?
Dat zijn dat is de familie waar ik onderdeel van uitmaak. Dat de gezinnen, mijn ouders en mijn eigen gezin. En ik zou dan meteen aan mijn vrienden denken. Aan de vriendengroep waar ik een onderdeel van ben.
Wie zijn dat? Dat ken ik natuurlijk niet. Zijn dat Turkse jongens? Zijn dat Nederlandse jongens?
Nee, ik heb een hele gemengde vriendengroep. Als ik mijn 6 beste vrienden neem, dan is dat 1 jongen met Marokkaanse roots. 1 Turks-Koerdisch, 1 Indonesisch of Indisch, 2 Surinaamse jongens. Dat zeg maar dat de groep waar ik me het meest thuis in voel.
Ja, dus je bent echt tot in het diepst van je wezen een multi-identiteit.
Ja, zeker. Ik denk dat het ook geen toeval is. Dat mijn vrienden ook allemaal gemengde achtergrond hebben. En hun vriendin ook, mijn eigen vriendin ook, die is ook Surinaamse roots. Ja.
Praat je daar ook over met elkaar?
Ja, jawel. Dat is wel een onderwerp, zeker. Ik kan er ook niet omheen. Het raakt natuurlijk ook heel erg aan het huidige debat.
Ja, 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 het is toch moeilijk om over te praten, want het is toch moeilijk te grijpen eigenlijk.
Maar ook als ik met hun erover praat, komt het nooit zo dichtbij als ik in dit stuk heb gedaan. Zeg maar, dit soort persoonlijke overpeinzingen of zo, die deel ik niet. Dus zij weten niet dat mijn moeder door een buurvrouw vroeger is uitgescholden voor hoer.
En dat zijn toch dingen die zich vastzetten in je hoofd.
Ja, tuurlijk. Dat vormt je wel. Dat bedoelt niet alleen die ene specifieke. Dat is zeg maar eentje die er echt uitspringt. Maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk heel veel. Ze komen me halen. Ze komen me halen.
Ze komen je halen.
Of is dit de cue dat het is afgelopen? Nee.
Ik wil nog 1 ding met je bespreken. Wat je ook in een scène beschrijft, dat is code switching. Dus dat jij, wat jouw vriendin op een gegeven moment tegen jou zegt, hey, als jij met jouw vrienden praat, dan praat je anders. Dan heb je een andere stem dan dat je met mij. Jij weet dat niet eens misschien.
Nee, dat gaat automatisch. Dat is het punt.
Maar je herkent het wel.
Toen ze het zei, dacht ik van ja. Helemaal omdat, bedoel... Ik dacht dat ze gewoon op bepaalde woorden bedoelde, maar ze kwam er een paar dagen later op terug. Ze zei, ja, het is niet alleen dat je andere woorden gebruikt en dat je meer scheldt als je met je vrienden bent en straattaal, weet ik het. Maar dat je sneller praat, harder praat. Zeg maar alsof ik praat zonder over na te denken. En dat herkende ik inderdaad.
En het raakt iets anders in je wezen. Ja, ik kan het mezelf voorstellen, als ik Brabant binnenrijd, of ik hoor bijvoorbeeld een fragment van Omroep Brabant, dan, ja, terwijl ik daar nooit naar luister, dan voel ik me toch op een bepaalde manier ineens anders.
Ja, ja, ja.
Maar het is geen probleem. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Voelt dat als problematisch?
Nee. Het voelt... Nou, ik weet niet. Ik voelde me er toch wel een soort van ongemakkelijk over of zo.
Je voelt je een beetje betrapt.
Ja, je voelt je inderdaad een beetje betrapt. En alsof je een soort... Nou, niet je vrienden verraadt of zo, maar helemaal niet. Maar goed, ja, het voelt inderdaad een soort van betrapt. Ja. Maar goed, dit zijn ook wel echt twee hele andere werelden. Als ik kijk naar de collega's hier bij de Groene. Als ik dat vergelijk met mijn vrienden bijvoorbeeld. Of als ik mijn vrienden ook vergelijk met de mensen in mijn buurt. Ja. Want daar moest ik ook meteen aan denken. Dat iemand bij ons in de buurt, die keek me altijd een beetje minachtend aan. Ja. Tot ze blijkbaar, ik weet niet van wie, maar had gehoord dat ik redacteur bij de Groene ben. En ineens wil ze beste vrienden worden en vraagt ze waar ben je mee bezig. En nu ben ik ineens een boeiende buurman.
Ja. Rachid, dankjewel voor het mooie stuk. En dankjewel dat je erover wilde praten. Lees het persoonlijke verhaal van Rachid Edebol in De Groene van deze week. En verder in het dubbeldikke zomernummer. Een reportage van de journalisten Casper Goethals, Olivia Kortas en Koen van de Ven. Ze reizen met een camper van Berlijn naar Rome op zoek naar de toekomst van Europa. En een interview met de hoogleraar Europese studies Joep Leersen over de clichés van het koele noorden en het warmbloedige zuiden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar degroene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. U kunt reageren op wat u hoort in deze podcast via de mail. Ons postadres is podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. En u mag ons ook sterren geven in de podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.